Gemeente, vooraf wordt u het volgende medegedeeld namens de kerkenraad. Wat betreft de diensten van aanstaande zondag 20 oktober, dan hoopt in de morgendienst om 10:00 voor te gaan dominee J. van Walsum en 's middags om 5:00 dominee J. Hoefnagel. Na deze middagdienst zal er preekbespreking zijn. Verder dat er vanmorgen na de dienst gelegenheid is tot koffiedrinken. Woensdag 16 oktober is de wijkavond bij broeder Driessen aan de Van Renesselaan. En volgende week zondag is er een extra collecte voor noodhulp in Libanon. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Verheft u nu uw harten tot God. Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen van Psalm 86, vers 1 en 3. Neig, o Heer, uw gunstig oren, om mij in mijn angst te horen. En wat er volgt in 1 en 3 van Psalm 86. Wij stellen ons nu voor de heilige wet des Heren. Daarna zingen wij de kinderpsalm van deze week. Dat is psalm 29, het zesde vers. Loof de Heer die wonderen werkt. Israël zijn volk versterkt. Hem die Jacobs heilig kroost. Zegenen zal met vrede en troost. God sprak al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand. Dat is het eerste grote gebod. Het tweede aan dit gelijk is: ge zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten. Vanmorgen lezen wij Gods woord in het Oude Testament. Eerst een gedeelte uit Exodus 33, vanaf vers 12 tot en met 23 en daarna Psalm 80. En de tekst is ook uit Psalm 80. Maar eerst Exodus 33, vanaf vers 12. Toen zei Mozes tegen de Heere: zie, u zegt tegen mij, laat dit volk verder trekken. U echter, u hebt mij niet laten weten wie u met mij meezendt, terwijl u zelf gezegd hebt, ik ken u bij uw naam, en ook, u hebt genade gevonden in mijn ogen. Nu dan, als ik dan genade heb gevonden in uw ogen, maak mij toch uw weg bekend, dan zal ik u kennen, opdat ik genade zal vinden in uw ogen, en zie aan dat deze natie uw volk is. En hij zei, moet mijn aangezicht meegaan om u gerust te stellen? Toen zei hij tegen hem, als uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken. Want hoe moet het anders bekend worden dat ik genade gevonden heb in uw ogen, ik en uw volk? Is het niet daardoor dat u met ons meegaat? Daardoor zullen wij, ik en uw volk, afgezonderd zijn van alle volken die er op de aardbodem zijn. Toen zei de Heere tegen Mozes, ook dit woord dat u spreekt zal ik doen. Want u hebt genade gevonden in mijn ogen en ik ken u bij uw naam. Toen zei Mozes, toon mij toch uw heerlijkheid. Maar hij zei, ik zal al mijn goedheid u voorbij laten komen, en in uw aanwezigheid zal ik de naam van de Heere uitroepen, maar ik zal genadig zijn voor wie ik genadig zal zijn, en ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontfermen zal. Hij zei verder, u zou mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens kan mij zien en in leven blijven. Ook zei de Heere, zie, hier is een plaats bij mij, waar u op de rots moet gaan staan, en het zal gebeuren als mijn heerlijkheid voorbij trekt, dat ik u in een kloof van de rots neer zal zetten en u met mijn hand zal bedekken totdat ik voorbij gegaan ben. En zodra ik mijn hand wegneem, zult u mij van achteren zien, maar mijn aangezicht zal niet gezien worden. Psalm 80. Een gebed om het herstel van Israël voor de koorleider op de lelies, een getuigenis, een psalm van Asaf. Herder van Israël, neem ter oren u die Jozef als schapen leidt, u die troon tussen de cherubs verschijnt blinkend. Wek uw macht op voor de ogen van Efraïm, Benjamin en Manasse en kom ons verlossen. O God, breng ons terug, doe uw aangezicht lichten. Dan zullen wij verlost worden. Heere God van de legermachten, hoe lang zal uw toren branden tegen het gebed van uw volk? U geeft hun tranenbrood te eten en laat hun tranen drinken uit een maatbeker. U hebt ons voor onze buren tot een bron van ruzie gemaakt. Onze vijanden spotten onder elkaar. O God van de legermachten, breng ons terug. Doe uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden. U hebt een wijnstok uit Egypte uitgegraven, de heidevolken verdreven en hem geplant. U hebt een plaats voor hem bereid en hem wortel doen schieten, zodat hij heel het land vulde. De bergen zijn met zijn schaduw bedekt geweest, zijn takken waren als machtige ceders, hij breidde zijn ranken uit tot aan de zee, zijn jonge loten tot aan de rivier. Waarom hebt u een bres geslagen in zijn muren, zodat alle voorbijgangers op de weg hem leegplukken? Het zwijn uit het woud heeft hem losgevroed, het wild van het veld heeft hem afgegraasd. O God van de legermachten, keer toch terug. Kijk neer uit de hemel en zie om naar deze wijnstok, de stam die uw rechterhand geplant heeft, en dat om de zoon die u voor uzelf sterk gemaakt hebt. De wijnstok is met vuur verbrand, is afgekapt. Uw volk komt om door de bestraffing van uw aangezicht. Laat uw hand rusten op de man van uw rechterhand, op de mensenzoon die u voor uzelf sterk gemaakt hebt. Dan zullen wij ons niet van u afkeren. Behoud ons in het leven, dan zullen wij uw naam aanroepen. Heere God van de legermachten, breng ons terug. Doe uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden. Dit laatste vers is ook de tekst. Heere God van de legermachten, breng ons terug. Doe uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden. Tot zover de schriftlezing. We gaan nu voor in gebed om de zegen van de Heer over deze eredienst. En we willen daarin voorbeden doen. In het algemeen voor hen die lichamelijk en ook psychisch ziek en zwak zijn. In bijzonder voor de familie Schipper. De jongste zus van Bert is afgelopen week overleden. Hij werd 56 jaar. Laten we samen de Heere aanroepen. Almachtige en heerlijke God die in de hemel zijt, die hoog verheven bent, die een ontoegankelijk licht bewoont en die tegenover Mozes getuigde: niemand kan mijn aangezicht zien en leven. O Heere, hoe diep zijn wij gevallen. Hoezeer is de gemeenschap met u verstoord en verbroken geraakt in het paradijs door de zonde. We smeken u om uw genade, die u toen en daar al in de moederbelofte geopenbaard hebt, waardoor wij zeker weten dat u geen lust hebt in ons verderf, dat wij zelf vrij en moedwillig over ons hebben geroepen. Maar daarin dat we ons tot u bekeren zouden en leven, dat we verlost zouden worden van de schuld en van de straf en van het oordeel dat we over ons uitgeroepen hebben. Als u met ons naar recht zou doen, we zouden hier niet zijn. Dan kan geen mens, geen sterveling voor u bestaan. Dan zou de wereld ook niet meer er zijn zoals ze er nu nog is, die u in stand houdt. U die het werk van uw handen draagt en verzorgt. Heere, we prijzen er in uw goedheid en uw trouw dat u ook op deze uw dag ons als gemeente hier bijeengebracht hebt. Laat het ook werkelijk een ontmoeting mogen zijn met u. U hebt beloofd, waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, ben ik in het midden. Dat u op deze plaats zult bewegen en dat u onze harten zult bezetten met een diep besef van uw majesteit, van uw heerlijkheid. Om die te mogen bemerken, Heere, waar een Mozes in de nood van toen en daar zo om verlegen was, en een Asaf in deze psalm die we zojuist lazen en die straks onze aandacht vraagt, opdat ook wij in de gegeven situatie ook van deze wereld, van de volkeren die met elkaar in oorlog zijn, maar ook in de kerkelijke nood waarin we verkeren, tot u mogen roepen en van u alleen heil verwacht, uitkomst, een doorbraak, een uitweg. Als alles vastgelopen is, Heere, Dat kan ook zo persoonlijk zijn. Of in de verhoudingen waarin we tot elkaar staan. Dat die opgebroken zijn. We bidden u, Heere, kom toch tot ons met uw genade. En met uw vrede dat die in onze harten komt. Stort uw liefde uit in onze harten. Door de Heilige Geest. Die liefde die u zo onuitsprekelijk groot en rijk bewezen hebt. Door uw Zoon te zenden in deze wereld. De lang beloofde Heiland. Te doen komen. Op uw tijd om vrede te maken in een weg die nooit iemand zou kunnen bedenken. In een weg van vernedering, van lijden, van sterven aan het kruis. Heere, we prijzen uw grondeloze barmhartigheid. In uw geliefde Zoon, de zaligmaker van zondaar, de koning van uw kerk, de heiland der wereld, die ene naam onder de mensen, gegeven tot zaligheid, tot redding, dat het ook onder dat volk waarmee u al zo lang zoveel bemoeienissen hebt gehad, dat volk waaruit ook de zaligmaker geboren werd, wilt gedenken in de huidige nood en in de strijd en in de benauwdheid. Als alom tegenstand ondervonden wordt, ja zelfs haat en afkeer, en dat toch ten diepste vanwege uw welbehagen. Heere, geef verbroken harten en geef voor u te buigen. En wil de zielsogen openen voor de zaligmaker, Jezus. Die daar geboren werd. Daar waar nu zoveel geleden wordt en gestreden. Waar toen de engelen van vrede hebben gejubeld. Vrede op aarde. En in de mensen een welbehagen. O Heere, ontferm u. Wij bidden u. Voor heel deze uw gemeente, zoals ze hier in de kerk bijeen is gekomen. De ouderen, de volwassenen, de jongeren, de kinderen. Maar ook voor hen die achterblijven, die verhinderd zijn om op te gaan. Door gebreken, door moeite, door zorgen, door kwalen, ziekten. Gedenkt u hen die pijn lijden, die het moeilijk hebben. Gedenkt u ook hen die psychisch en lichamelijk gebukt gaan onder moeite. En bijzonder als ze alleen staan. Wellicht weduwe of weduwnaar geworden zijn. Of als ze wees zijn. Heere, wees ze nabij en tot hulp en sterkte. Ook als we hun namen niet in het bijzonder noemen, maar u kent ze bij name. En u weet waar ze wonen en wat ze doormaken. Wees ook met hen die in de eenzaamheid een onbegrepen weg gaan. Die zoveel waaroms hebben, waarop ze geen antwoord krijgen. Heere, dat het hart tot u roepen mag om genade, om ontferming. U die zegt dat uw wegen hoger zijn dan onze wegen en uw gedachten. Heere, schenk overgave aan wat kennelijk uw wil en uw weg is. Wijst u met hen die in droefheid zijn, in rouw gedompeld. We bidden bijzonder voor de familie Schipper, waar de jongste zus van Bert gestorven is. Heren, daarin hebt u gesproken, in bijzonder tot hen, maar ook tot ons, het is een roepstem, waar toch ook velen niet oud worden. En ook velen soms nog in de kracht en in de bloei van het leven worden weggenomen. U zegt het ook in uw woord, Heren, dat wij mensen zijn van de dag dat wij hier geen blijvende stad hebben. Dat we dan ook niet op zullen gaan in de dingen van dit leven. En dat we niet worden meegezogen met alles wat de mens van nature zoekt en wat de wereld te bieden heeft. Wat uiteindelijk toch het hart niet vervult, maar een grote leegte achterlaat. Ook als we eenmaal alles en ieder moeten loslaten, dat we dan u mogen toebehoren, Heren. Het eigendom van u zijn, Heere Jezus, met lichaam en ziel. Heere, dat we, nu we nog in het heden van uw genade mogen zijn, geen rust hebben voordat we die vrede met u kennen. En dat u die vrede die u gemaakt hebt en gewerkt en ook zo vaak bestreden wordt, dat u die wilt bestendigen. Dat u wilt bemoedigen en versterken. Dat u wilt vertroosten en bevestigen. U doet toch geen half werk, Heere. Verlaat niet wat uw hand begon. Heere, zo bidden wij u om troost en kracht. Ook als ze grafwaarts moeten met een geliefde. Dat uw woord ook daar en dan zal opengaan, de woorden van het eeuwige leven, om de harten te treffen. Heren, wij bidden u, zo voor alle en een ieder, om uw zegen, dat u de harten voor een ieder van ons opent, voor het eerst of opnieuw, voor wat u ons te zeggen hebt. Leid ons door uw geest, Heren. We zijn daarin geheel op u aangewezen. In het verkondigen van uw woord, in het luisteren en verstaan. Heren, doet u nog grote dingen in ons midden. En geef dat de gemeente gebouwd mag worden in het waarachtig geloof. En dat die mag uitbreiden, dat er van buiten worden toegebracht, dat uw koninkrijk nabij zal komen, dwars door alles heen, wat zich daar tegenkeert. En dat is toch onnoemelijk veel in onze dagen. O Heer, toon ons uw heerlijkheid, uw glorie. Drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Hoor ons bidden en danken. In de verzoening van onze schuld. Heere, zie ons aan. In de borg en zaligmaker, Jezus Christus. Wiens werk volkomen is. En wat gij bekroond hebt met zijn heerlijke overwinning. Op de machten van zonde en dood en graf, op de duivel, zijn triomf op alle fronten, Hoor ons in zijn naam, uit genade. Amen. Gemeente, laten wij voorafgaande aan de prediking met elkaar zingen van Psalm 80, de versen 4, 8 en 20. Psalm 80, vers 1, 3 en 5. 80, 1, 3 en 5. Neem Israëls herder, neem ter oren die Jozefs kroost door u verkoren, als schapen gunstig hebt geleid. Dus 1, 3 en 5 van Psalm 80. Straks na de prediking zingen wij uit deze psalm 80, de versen 9 en 11. Keer weer, o God der legermachten. Geliefde gemeente, de keuze van deze psalm is ingegeven door de toch wel heel zorgelijke situatie waarin onze kerken momenteel verkeren. Wij vinden elkaar niet meer in zaken die het spreken, het gezagvolle spreken van de Heere in zijn woord betreffen. Het gaat om de ambten in de kerk, hoe de Heere wil dat zijn kerk geregeerd wordt, als het gaat over de kerkelijke tucht. De situatie van met name het noordelijk rijk Israël in Psalm 80 geeft veel herkenning. Het gaat hier waarschijnlijk, evenals in Psalm 79, over de ballingschap, de stad Jeruzalem en de tempel. Zijn een puinhoop. En dan moet gezegd worden dat Israël het er ook naar gemaakt heeft. En uit het vijfde vers alleen al is duidelijk dat de oorzaak van deze situatie, van deze ellende, is de zonde van het volk. Want daar horen wij Asaf smeken tot God. Hoe lang zult gij toornen tegen het gebed van uw volk? Nou, erger kan de toestand toch niet zijn. Wanneer zelfs het bidden tot God niet meer helpt. Ja, wanneer de Heere kennelijk dat bidden afwijst en niet meer horen wil. Zoals we dat ook heel aangrijpend in de profetieën van Jeremia kunnen lezen, ook een situatie waarin Israël verkeerde en waarin Jeremia alles doet om de Heere te bewegen, zich te ontfermen, en dat de Heere tegen Jeremia zegt: bid niet meer voor dit volk. Gemeente, is het pand met een hoofdletter, Gods woord, onder ons niet meer veilig? En gaat de band die ons verbindt, gaat die breken? En gaat nu de kloof niet nog veel dieper dan die er was in de tijd van Asaf, die in deze psalm aan het woord is? Vanwege de scheur die er was gekomen onder het volk Israël in een noordelijk en zuidelijk deel? Is er nog wel echt een diep geestelijke eenheid in de Heere? Een buigen voor het alzo zegt de Heere. Rest ons dan niet het enige te doen wat nog mogelijk is, en wat ook Asaf hier kennelijk doet, in en uit de diepten, uit de nood, roepen, bidden, smeken tot de Heer. Pleiten bij de Heer. Ja, maar waarop moet je dan pleiten als het er zo aan toe is? Dat willen we met name vanmorgen naar luisteren. Wij verkondigen u een smeekgebed om Gods genadig, reddend ingrijpen. En dan horen wij Asaf in deze psalm drie pleitgronden aanvoeren. De eerste is, aan het begin van de psalm, dat de Heere nog altijd kennelijk de herder van Israël is. Want zo spreekt Asaf de Heere aan: o herder van Israël. Ten tweede, ook helemaal aan het begin al noemt hij dat, de Heere troont op de ark. En het derde, en dat beslaat de tweede helft van de psalm, en dat verwoordt Asaf dan heel uitvoerig, dat hij zegt, maar Heere, Israël is toch uw werk, uw planting, uw wijnstok. Drie pleitgronden. Het herderschap van de Heere over Israël, zijn troon op de ark, en dat Israël zijn eigen planting is. Het is niet de eerste keer dat Asaf zijn nood klaagt in deze psalm. In psalm 74 bijvoorbeeld horen we hem al roepen, Heer, waarom verstoot gij in eeuwigheid? Waarom zou uw toorn branden tegen de schapen van uw weide? En in psalm 79, daar klaagt hij over de ondergang van stad en tempel. O God, heidenen zijn gekomen in uw erfenis en ze hebben uw heilige tempel ontreinigd. Ze hebben Jeruzalem tot steen opengesteld. Hoe lang, Heer, zult gij eeuwig toornen? Asaf maakt het mee dat de kerk één grote chaos, één puinhoop is. En we wezen er al op, hij erkent ook, hij beleidt ook de oorzaak. Psalm 79, help ons, o God, onze zelf, ter oorzaken van de eer van uw naam. Red ons, doe verzoening over onze zonde, om uw naams wil. Hier is een ambtsdrager aan het woord, Asaf, die een taak had in het heiligdom. En we merken wel dat hij grote liefde heeft voor de Heere, voor zijn dienst, voor zijn volk en voor de eer van God. En het is zaak dat ook ons hart daarmee bezet is, met name ook wanneer wij een leidinggevende taak van de Heere ontvangen hebben. En is er dan ook een lijden aan de kerk? En als het goed is, dan zijn we er allemaal persoonlijk bij betrokken. Is de kerk van de Heere u lief, jou lief? Het kan dus zover komen dat de Heere zich terugtrekt van zijn volk. En dat hij zelfs het roepen en bidden niet meer horen wil. Ja, dat ben je aan het eind. Dan kun je niet verder. Dan houdt alles op. Dan kun je de kerkdeur vergrendelen. Dan is er maar één uitkomst. Niet bij de mens vandaan en de wijsheid die hier of daar nog mogelijk te vinden is. De oplossingen die nog aangedragen worden. Uitkomst bij de Heere zelf vandaan. En die wijst Asaf in deze psalm aan. Als hij, ja zeker ook, keer op keer bidt om bekering van het volk, dat ze terugkeren tot de Heere. Maar dat hij hier ook, en dat gaat er eigenlijk aan vooraf, in vers 3 lezen we dat, dat hij bidt of de Heere terugkomt. Keer toch weder tot ons. Kom tot onze verlossing. Heere, kom toch tot ons. En dan zullen wij tot u terugkeren. Als er geen raad is, als het lijkt dat niets meer helpt, een kerkorde met allerlei bepalingen niet meer functioneert en de hele kerkelijke vergadermolen zo goed als vastgelopen is, als velen zich aan dingen die worden afgesproken met elkaar en besloten niet houden. Ja, zo houdt geen enkel huwelijk stand immers. Er is maar één weg, dat de Heere zich ontfermt. Dat Hij tot ons komt en dat wij tot Hem terugkeren. Let op die volgorde. Ten diepste bidt Asaf hier, Heere, kom toch tot onze verlossing. Alleen zo zullen wij verlost worden. De woorden van onze tekst, van dit gebed, vinden we 3 keer in deze psalm als een soort refrein in vers 4 al, in het 8e vers en in vers 20, onze tekst. En dan letten we dus ten eerste vooral op die aanspraak van Asaf als hij tot de Heere roept, o herder van Israël, hoor ons toch. Heere, u bent toch de herder van uw volk, die Jozef als schapen leidt. Dan spreekt Asaf hier de Heere aan op zijn herdershart. En dan denkt hij stellig aan de eeuwenlange trouwe zorg die de Heere aan zijn volk bewezen heeft. En dan noemt hij hier Jozef. Hij gebruikt allerlei typeringen, allerlei namen voor dat volk. En dat heeft allemaal steeds weer een bepaalde bedoeling. Stellig. Jozef. Jozef was de vader van Manasse en Ephraim. Die jongens die ook allebei hier genoemd worden. Jozef was immers ook de broer, niet waar? Jongens en meisjes, Jozef, de broer van Benjamin. Jozef en Benjamin, dat waren de 2 zoons van de lievelingsvrouw van Jacob, Rachel. Dat waren die 2 jongens waar hij bijzonder op gesteld was. Om wie hij ook heel veel zorg heeft gehad en heel veel verdriet. Jozef, door wie de Heere in zijn onbegrijpelijke zorg en trouw en in een onmogelijke weg, hè, zijn ontvoering naar Egypte, zeg maar, en zijn verblijf daar, die in een zeer wonderlijke weg toch het middel is geweest dat de Heere gebruikt heeft om het hele geslacht van de aartsvaders in het leven te houden in de jaren van grote hongersnood. Jozef, de behouder van het leven. Hè, zoals zijn Egyptische naam ook betekent. Zal Asaf dan hier deze namen niet daartoe ook genoemd hebben, om de Heere dit alles in herinnering te brengen en om de Heere op deze wijze, zeg maar, te bewegen tot ontferming. Heere, u bent toch de herder van uw volk. U hebt toch hart voor uw schapen. Ook al zijn het verloren schapen, dwalende schapen. De Heer Jezus heeft dat toch ook zo gezegd. Ik ben gekomen voor de verloren schapen van het huis van Israël. Intussen de toestand is uitzichtloos. De buren spotten met ze, ze maken ruzie, zegt hij. En hun verdriet is zo groot dat ze nergens meer van genieten kunnen. Ook niet van de maaltijd. He, dat doen ze huilend. Onder tranen. En dan roept Asaf de Heere aan als herder van Israël. Die geslachten eeuwenlang bewezen heeft een echte herder te zijn. Die hart heeft voor zijn schapen. En die ze eigenlijk nog nooit aan hun lot heeft overgelaten. Want dat zou het einde betekenen. Dat is het einde voor een schaap. Als het geen toezicht heeft, geen zorg, geen bescherming. Zeker als er wolven rondlopen. De Heere is de herder van zijn volk. Ook van dat volk dat al een hele tijd in tweeën gescheurd is. En dan denken we aan het kerk zijn. Dat is ook zo hopeloos verdeeld. Ephraim, het noordelijk deel. Juda, het zuidelijke. De Heere is mijn herder. Zo horen we dat ook David belijden aan het begin van die misschien wel meest bekende en geliefde psalm uit de Bijbel, 23. De Heer is mijn herder. David, die ook zoveel strijd gekend heeft, zoveel verdriet gehad heeft, David die steeds weer mocht schuilen bij de Heer als zijn herder. Ook als die door diepe dalen moest van schaduwen van de dood. En als die ook bij tijden moest eten en drinken terwijl de vijand op hem loerde. Nou, met deze aanspraak, dit beroep op het herderschap van de Heere, brengt dus Asaf de nood van het volk biddend bij God. En ons staat ook geen andere weg open dan deze. En die weg van het gebed tot God, het roepen tot de Heere om ontferming, die weg is voor ons nog veel zekerder en nog veel hoopvoller dan voor Asaf toen. Want wij mogen de Heere God aanroepen, de Vader in de hemel, in de naam van zijn Zoon, die gezegd heeft, ik ben de goede herder. Dat kon Asaf op die wijze toen nog niet. In de tweede plaats, de Heere troont op de ark. Dat is ook iets wat al helemaal aan het begin door Asaf wordt aangevoerd. Asaf die ook dienst deed in het heiligdom en die dus dat alles heel goed kende, de situatie in de tempel. En ook diep overtuigd was van de heiligheid van God. En we weten dat alleen de hoge priester bij één gelegenheid in het jaar op de grote verzoendag dat heilige der heiligen binnen mocht gaan, waar de ark stond, en dan ook bloed bij zich moest hebben, offerbloed, tot verzoening van de zonde. Het heilige der heiligen en dan met name de ark, een teken van Gods heiligheid, van Gods heerlijkheid. Maar tegelijk ook besef je daar meer dan waar dan ook je eigen zondigheid en verdorvenheid. De ark die van Gods gunst getuigt, jazeker. Het eeuwige wonder dat de Heere, de heilige God, bij zo'n zondig volk wil wonen, te midden van zo'n volk wil verkeren. Maar die ark die ook zo heel nadrukkelijk laat zien dat God heilig is. En daar valt hier vooral de nadruk op. Denk aan die gouden engelengestalte, die cherubs bovenop het verzoendeksel. Die laten zien, God die in de hemel zijn troon heeft, hij wil ook op aarde zijn. Hij wil dichtbij, te midden van zijn volk, een zondig volk, verkeren. Dat is onbegrijpelijk. Nou, zo kent Asaf dus de Heere als de heilige God, die hoog troont, maar die zeer laag afdaalt. Enkel genade, de sprake van de ark in het heiligdom, van de heiligheid van God, een zaak die we vandaag steeds meer dreigen uit het oog te verliezen, ook als kerken. We hebben met een heilige God te doen, maar dat die heilige God nu ook te doen wil hebben met een zondaar, met een schuldig volk. En dat is het ten diepste toch het wonder van de kerk. Dat is datgene waar je nooit achter komt. Wat niet uit te leggen is. Dat die heilige God een welbehagen heeft in zondaren, in mensen. En dan smeekt hier Asaf, als alles zijn glans verloren heeft, als alles in puin geslagen ligt, de stad en de tempel en het heiligdom, Als je eigenlijk alleen nog maar kunt klagen en huilen en wanhopen. Dan smeekt hier Asaf. Net als eeuwen terug Mozes, we lazen dat in Exodus 33. He, toen na de wetgeving Mozes weer van de berg kwam en hij zag hoe daar dat volk danste rond dat gouden kalf. En dat de Heere toen in toorn ontstak en velen gedood zijn door vuur uit de hemel. Toen Mozes ook vreesde dat het helemaal tot een einde kwam. Dan horen we bij Mozes al datzelfde gebed. Heere, toon mij uw heerlijkheid. Dat doet hier Asaf ook. Hij zegt, Heere, verschijn blinkende. Laat toch zien en laat toch merken dat u God bent. En dat u machtig bent, heerlijk, heilig, groot. Mozes durfde geen voet meer verder te zetten met dat volk. Nou, dat gebeurde. Hij wilde een bewijs, gemeente, van Gods gunst. Ja, en de gunst van de Heere, dat is hoe de situatie dan ook is. Dat is toch uiteindelijk alles. Als je in de gunst van God mag delen. Als je mag weten, de Heere heeft, hoe het ook is. Dat kan ook in een gezin zo zijn, dat kan met kinderen zo zijn. En dat kan in allerlei verhoudingen vastgelopen zijn, stuk gegaan zijn. Maar als je diep in je hart weet, die ander, hè, mijn vader en moeder zeg maar, die hebben toch het goede met me voor. Wat er ook gebeurd is. Die hebben hart voor mij, die hebben liefde voor mij, die hebben zorg voor mij. En die willen niet dat mijn leven vastloopt. Dat ik ten onder ga. Nou, dat wil dus hier Asaf. Heere, bewijs nu. Laat toch zien en merken. Dat u met ons bent. Dat u met ons verder wilt. Gods vriendelijk aangezicht, zegt de psalm, geeft vrolijkheid en licht. Dat is onze enige verwachting. Gods blinkend aangezicht. Ik denk dan aan de zegen aan het eind van de eredienst waarmee u huiswaarts mag gaan. Wat is dat groot, wat is dat heerlijk. Dat de Heere zijn zegen meegeeft, als het ware, op u legt. En zonder die gunst van God is er geen verwachting, is er geen weg verder. Geldt voor Israël in die tijd, dat geldt voor ons kerkelijk nu, dat geldt uiteindelijk ook als gemeente en voor ons persoonlijk. En dan is er alle reden om met Asaf nu te bidden. Verlos ons, toon ons het lieflijk licht van uw vertroostend aangezicht. En zoals als het in een gezin soms helemaal uit de hand gelopen is en er van alles gebeurd is. Dat een kind dan eigenlijk maar één ding verlangt. En dat hij weer iets mag zien in de ogen van vader of moeder. Van liefde. Van ontferming. En dan de derde pleitgrond. Waar Asaf heel uitvoerig over spreekt in de tweede helft van Psalm 80. Israël is toch uw eigen wijnstok, heren. En dan gebruikt hij dus een ander beeld voor de verhouding tussen de Heer en zijn volk. Niet die van herder en kudde, maar nu van de landman en de wijnstok. En dan zegt hij met grote nadruk en bij herhaling, Heere, u hebt zelf die wijnstok Israël ooit uit Egypte weggehaald. Egypte waar die geen gelegenheid kreeg om uit te groeien en vrucht te dragen. Waar de farao dat volk maar steeds verder verdrukte, zeg maar. En zoals dat volk eigenlijk altijd door en vandaag wel heel nadrukkelijk in de verdrukking verkeert. Dat volk ten diepste niet gewenst is, maar gehaat is. U hebt toch ooit, en staat boven de wet, we hoorden het zojuist nog, u hebt toch ooit dat volk uit Egypte weggehaald en overgebracht naar Kanaän. En u hebt die wijnstok Israël op die bepaalde plek geplant. Dat krijgt hier in deze psalm heel veel nadruk en ik moet maar steeds, als ik dat overdenk, en ook nu dat weer in verband zien met de vraag die ook vandaag, ook wereldwijd eigenlijk leeft onder de mens, heeft dat volk Israël wel recht van bestaan, heeft dat wel recht op dat stuk land daar aan de Middellandse Zee? Kan ze dat claimen als haar land? Hier staat zeer nadrukkelijk, Heer, het is uw werk, uw wil toen om dat te doen. Die wijnstok hebt u. En dan kunnen we lezen in welke weg de Heer dat deed. Een weg door de woestijn, 40 jaar, en denken ze aan de Schelfzee waar ze doorheen moest. Een wonderlijke weg, een weg vol beproevingen. Maar u hebt ervoor gezorgd dat dat land, dat volk uiteindelijk daar kwam waar u het hebben wilde. Het land der belofte. En dat stukje land, het stelt eigenlijk niks voor, vergeleken met het geheel van de wereld. Dat stukje land daar, dat hebt u verkozen en daar hebt u die wijnstok neergezet. En gemeente, we geloven stellig dat dit ook de diepste reden is van het ook nu weer steeds verder oplaaiende en toenemende antisemitisme, de haat tegen dat volk. Wat ten diepste toch is het afwijzen van Gods werk, van Gods wil, van zijn welbehaag, van zijn verkiezing, van zijn gunst aan dat volk bewezen. Dat volk waaruit ook de verlosser en koning Jezus Christus, de heiland der wereld, is geboren. En let er dan op in vers 10 met hoeveel zorg de Heere dat allemaal gedaan heeft. En hoe rijk de Heere dat gezegend heeft. Hij maakte, en dan gebruikt Asaf een heel sterke overdrijving om maar duidelijk te maken: Heer, het is uw werk. Hij zegt, die wijnstok heeft wortel geschoten daar in Kanaan. En die heeft vele grote, sterke ranken gekregen als cederbomen van God. Verbazingwekkend. De gang van dat volkje in de wereldgeschiedenis. Hoe dat volkje daar ging groeien, ging bloeien. En denk eens aan de begintijd van de koningen David en Salomo. Zijn ranken strekte hij uit tot aan de rivier in het oosten, de Eufraat. En tot aan het westen, de Middellandse Zee. Maar dan in dat licht, de situatie van nu. De muur en de grenzen opengebroken. Iedereen kan er zomaar naar binnen. Iedereen kan maar doen met dat volk wat het wil. De wijnstok Israël is uitgevroed en afgewaaid door het wild dat vrij spel heeft. En dan kunnen we het hierbij denken aan alles wat dat volk de eeuwen door heeft meegemaakt. Verschrikkelijk. Om te huilen. Om te wanhopen. Misschien hebt u ook wat beelden gezien van wat vorig jaar 7 oktober zich heeft afgespeeld. En als hij dan weet hoe het geweest is. En dan smeekt Asaf. O God der legermachten, keer toch weder. Aanschouw uit de hemel. En zie en bezoek uw wijnstok. Deze wijnstok. Dit volk dat u verkoren hebt. Om bij u te horen en van u te zijn. En daar is toch uw naam mee gemoeid, uw eer onder de volkeren. En weer zegt hij, u hebt die stam zelf geplant, Heere, in vers 16. Dat is een ontzaglijk wezenlijke werkelijkheid. Een zaak te bedenken, te beseffen. Ook in de huidige moeite die we als kerken met elkaar ondervinden. De kerk is Gods eigen werk. Zijn planting. Zijn zaak. En er is helemaal niets van dat volk zelf uitgegaan. Daarheen helemaal niets. Integendeel, Israël, lees maar in het Oude Testament, dat heeft zich keer op keer afgekeerd van de Heer. En ingelaten met de goden van de volkeren. En dat is ook de reden waarom het in ballingschap gevoerd is. Het is een grote puinhoop geworden, een wildernis. En dan weer voert Asaf aan dat Israël Gods volk is. En dan gaat hij nog allerlei namen noemen. Stellig om de Heere daarmee te herinneren aan wat hij in het verleden gedaan en beloofd heeft. En om de Heer als het ware aan te spreken op zijn bijzondere bemoeienis met dat volk van Abraham, Isaac en Jacob. Let op die namen waar we nog even kort op wijzen willen. De man van uw rechterhand. Nou, dat is eigenlijk de betekenis ook van die naam Benjamin. Jacob gaf, toen hij geboren werd, hem die naam. Zoon van mijn rechterhand. En dat is een uitdrukking, een benaming die de tere, hechte band onderling wil uitdrukken. De jongste zoon immers van Jacob en van zijn lievelingsvrouw Rachel. De zoon van mijn rechterhand. Mijn lieveling. En dan noemt hij Israël ook de mensenzoon die gij voor u sterk gemaakt hebt. Asaf wil daarmee zeggen, Israël is van zichzelf onbetekenend. En op het geheel van de wereld, volkeren, wat stelt Israël feitelijk voor? Een handjevol mensen op zo'n klein strookje grond. En hoe is het begonnen met Abraham, die op weg ging naar het land dat God hem wijzen zou, alles achtergelaten? Het is alles in zichzelf zo nietig, zo onbetekenend, zo gering. Maar de Heere heeft het sterk gemaakt. Heeft het tegen Abraham gezegd, die geen kinderen had. Je zult tot een groot volk worden. En zo pleit Asaf op de hechte band tussen de Heere en Israël. En dan zegt hij, en daar gaat het hier feitelijk om, gemeente. En dat moet u vasthouden. Hij zegt feitelijk, Heere, de liefde is toch van één kant gekomen. Helemaal bij u vandaan. Uit uw welbehagen. Niet te verklaren. Gods bijzondere liefde voor dat volk. Niet te verklaren, toen niet en nog niet. En dan horen we in vers 18 aanduidingen. En daar gaan we mee afsluiten. Dat is toch een heel opmerkelijk. Aanduidingen die toch, als we het Nieuwe Testament kennen, aan de Heer Jezus doen denken. Niet waar? De stam die uw rechterhand geplant heeft. En de mensen zo. Een naam waarmee de Heer Jezus zichzelf dikwijls presenteerde aan Israël. Namen die het volk totaal niet passen. En die het niet waardig is te krijgen. Maar de Heer Jezus is gekomen om te zorgen dat dat weer zo heerlijk waar zou worden. De zoon, de stam die uw rechterhand geplant heeft, de mensenzoon. Alles verzondigd tussen de Heer en zijn volk. Maar de Heer heeft die erename, als het ware weer, hij heeft die verdiend. Hij kwam om zondaren zalig te maken, lijden en sterven, aan het vloekhout van het kruis. En nu is hij verheerlijkt aan de rechterhand van de Vader. Hij is toch ook de Zoon des Mens. De Zoon van God, die mens wilde worden. Die voor een zondaarsvolk alles heeft gedragen. Voor een volk dat alles heeft verknoeid en doorgebracht in de zonde. De Heer Jezus, die toch hier op aarde de allerzwakste, de allergeringste, de meest vernederde en verachtste geworden is. Jesaja 53. En het is uitgelopen op zijn kruisdood. Tot in de hel vernederd. Maar door God uitermate verhoogd en verheerlijkt. Gemeente, wat bent u bevoorrecht boven Asaf in deze psalm. Want nu is de Heer Jezus gekomen, eeuwenlang nadat Asaf dit gebeden heeft. En hij is gekomen om het voor zijn volk op te nemen en om de volle last van Gods toorn over de zonde te dragen. Dat kon Mozes niet, hoe graag hij het ook zou willen. Dat kon ook Asaf niet, dat kan niemand. Hoe sterk is nu in de Heer Jezus voor ons de pleitgrond om te bidden tot God om ontferming. Dat Hij verlossend zal opstaan, dat Hij zal ingrijpen en uitkomst geven. En dan staat in vers 19, net voor de tekst, dat Hij zegt, behoud ons in het leven. Hij zegt, maak ons levend, Heere. We zijn op sterven na dood. Er is eigenlijk niks meer te verwachten. Maak ons levend, dan zullen wij uw naam aanroepen. Dat is eigenlijk, al wordt de naam niet genoemd, een gebed om de Heilige Geest. Want Hij is de Heere die levend maakt. De Heilige Geest, die hebben wij het allermeest nodig. Ook vandaag. Het gebed om de Heilige Geest, waar Asaf de psalm mee afsluit. Dat is het gebed om de Pinkstergeest, die ook is uitgestort immers in Jeruzalem. En wat zijn er toen grote wonderen gebeurd, gemeente? Dat werd het geboorteuur van de christelijke kerk. Van die kerk die zich verspreidt over het hele wereld rond. En die veel tegen zich krijgt, maar die stand zal houden. Dwars door alles heen. Want de Heere is trouw. De Heer Jezus bij zijn hemelvaart gezegd, mij is alle macht gegeven en ik ben met u al de dagen tot de voleinding der wereld. De Heilige Geest, door wie ook Asaf hier bidt, die Geest, die maakt dat je de naam van de Heere aanroept. En wat staat er in de Bijbel? Al wie dat doet, wie de naam van de Heere aanroept, wie bidt, wie roept tot God in de nood, die vindt zijn gunst oneindig groot. Al wie de naam des Heere aanroept, die zal behouden worden, die zal zalig worden. Dat rest ons. Hebt u dat ook al gedaan? En jij? Echt. Zoals Asaf hier doet, roepen uit de nood tot God, die heerlijke God in de hemel. Smeken om zijn glorie te laten zien en om zijn gunst te schenken. Want zonder dat, zonder de gunst van de Heere, gemeente, is er geen enkele verwachting. Amen. Wij zullen danken en bidden. Getrouwe Heere in de hemel. We komen tot u met onze dank voor het ongestoorde bijeen zijn in deze dienst. En voor het woord dat u geschonken hebt. Dat mocht klinken. Dat in de Bijbel beschreven is. En dat ook stem en klank krijgt in de prediking. Want u wilt in die weg vooral uw heilsbelofte heerlijk maken en in vervulling doen gaan. Aan ons persoonlijk, aan de kerken. En dat ook wereldwijd aan de christenheid. Allen die uw naam, Heere Jezus, kennen en belijden. Uit de Joden en uit de volkeren. Heere, laat uw glorie zien. Gedenkt u deze uw gemeente, uw dienaar, onze geliefde ambtsbroeder. Met de zijne stel hem tot een zegen. Ook in het werk dat hij buiten de gemeente te doen heeft. In uw dienst. Gedenk de broeders die u over de gemeente gesteld hebt om de gemeente te hoeden en te leiden en voor te gaan. Geeft u allen die verantwoordelijkheid hebben in het gezin, voor de catechese, in het verenigingswerk en ook in het begeleiden van het zingen, het kosterswerk. Laat het alles dienstbaar zijn aan uw eer. En geef dat iedereen zich geroepen mag weten om zijn of haar plaats in de gemeente in te nemen. Een plaats die u zelf gegeven hebt. Heere, doe daarop vooral zien op wat u doet. Wees ook met de gemeente als ze straks nog bijeen zal zijn in de gesprekken. Heere, wees u in het midden. En geef ook aan de middag uw dienaar die dan zal voorgaan wat hij nodig heeft. Geef trouw aan de gemeente in uw dienst. Zegent u ze en stel tot een zegen en hoor ons uit genade om Jezus wil. Amen. Gemeente, bij het verlaten van de kerk wordt er gecollecteerd bij de hoofduitgang. In de eerste collecte bestemd voor de kerk, tweede voor de kerkelijke kassen. De Heere zegene u en uw gaaf. En we zingen dan nog tot slot van Psalm 97... het zevende vers. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht. ontvangt u alle de zegen van de Heere en gaat u heen in vrede. De Heere zegene en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.